Goedemorgen, dit is het Novum Nieuws. Ik ben Wendy Duivenvoorde. De lijn tussen legaal en illegaal vuurwerk blijkt erg dun. Volgens de directeur van de opsporingsdienst van het ministerie van Vrom kopen officiële groothandelaren illegaal vuurwerk in China en zorgen dat dit samen met legaal vuurwerk in Nederland komt. Daarnaast wordt het zware vuurwerk op verzoek van de handelaren door de Chinezen veel lager ingeschaald. Onderhoudsmedewerkers van ProRail hoeven niet meer langs het spoor te lopen om het spoornet te controleren. ProRail inspecteert vanaf zondag alleen nog maar met de zogenoemde videoschouwtrein. De details van spoor en wissels worden opgenomen met camera's en tot in detail gecontroleerd met intelligente software. ProRail zegt dat door de videoschouwtrein het spoor minder lang bezet is, wat ook meer treinritten inhoudt. Mensen met suikerziekte moeten betere zorg krijgen, blijkt uit een onderzoek van de Diabetesvereniging Nederland. Patiënten krijgen te weinig begeleiding bij het aanpassen van hun eetgewoontes. Dit gebeurt bij slechts 4 op de 10. Ook is 18% van de patiënten onvoldoende op de hoogte van hun eigen bloedglucosewaarde. Deze is belangrijk voor de kans op complicaties te verminderen als hart- en vaatziekten of problemen aan ogen of nieren. Diabetesvereniging Nederland vindt de situatie alarmerend. Bij 2 aanslagen in het zuiden van Afghanistan zijn gisteren in totaal 4 Britse militairen omgekomen. Dit gebeurde in Sangin in de provincie Helmand. Waarschijnlijk reed een patrouille op een bermbom. Ten zuiden van Sangin gebeurde een explosie tijdens een operatie tegen vijandelijke strijders. Wereldwijd onderzoek naar een kinderpornonetwerk is een succes. De afgelopen 2 jaar zijn 60 mensen in de Verenigde Staten opgepakt op verdenking van lidmaatschap van een kinderpornonetwerk. De zaak kwam aan het licht na een tip van de Australische politie. Dat leidde tot grootschalige operaties in Europa en de VS. Uiteindelijk bleek het netwerk vertakt te zijn over 30 landen. Dan nog het weer. Het is koud, er staat een straffe wind. Later vandaag gaat de zon schijnen en de temperatuur loopt op tot zo'n 3 graden. En tot zover het Novum Nieuws.
Kleding kies je met zorg en behandel je met extra aandacht. Stomerij Krom begrijpt dat als geen ander en is daarom het adres voor al je stoomgoed, was- en strijkservice en kledingreparaties. Bovendien is Stomerij Krom gespecialiseerd in het reinigen van leer, suède, bruidskleding en vloerkleden. Stomerij Krom, Plantage 120 in Beverwijk. Ook voor het reinigen van bedrijfskleding. Telefoon 0251 224857. Stomerij Krom, het schone verschil.
Gezond, vers en vooral lekker eten? Dan bel je de maaltijdspecialist. Traditioneel Hollandse gerechten en stampotten. Ook Italiaanse, Surinaamse of Indische gerechten. Mexicaanse wraps of gegratineerde schotels. De maaltijdspecialist biedt een ruime keuze en altijd topkwaliteit. Gratis thuisbezorgd in de regio Eimond. Ook voor biologische, vetarme of natriumarme maaltijden. Bel voor meer informatie 0251-2146-27. De maaltijdspecialist in Beverwijk. Eet smakelijk.
Iedere dag luisteren er duizenden mensen naar Radio Beverwijk. Adverteren via Radio Beverwijk is dus een goede manier om duizenden potentiële klanten te bereiken. Maar wist u dat adverteren via Radio Beverwijk ook nog eens heel voordelig is? Voor nog geen 1000 euro bent u een jaar lang elke dag verzekerd van naamsbekendheid. Dat is dus nog niet eens 100 euro in de maand. Mail naar reclame@radiobeverwijk.nl voor meer informatie. Of kijk op www.radiobeverwijk.nl.
Het sneeuwde hard en zachtjes klonk een oude versie van Stille Nacht. De dennengeur, het lekkere eten, een klein moment. Maar niet vergeten, het was de radio die het sfeertje bracht.
De medewerkers van Radio Beverwijk wensen u geweldige feestdagen en een fantastisch 2009.
Actuele berichtgeving uit de Eimond met achtergronden van het nieuws, interviews, agenda's en rechtstreekse verslaggeving op locatie. Aandacht voor kunst en cultuur, sport en recreatie, politiek en lokale muziek. Dit is Wonderland.
En luisteraars, het is weer tijd voor Wonderland, een aflevering 497. En u weet het, dat is een programma op de zaterdagmorgen van Radio Beverwijk, waar u op afgestemd hebt. Wij gaan vandaag praten met mevrouw Denise Janmaat. Ze is schrijfster en datingexpert, staat hier in de aankondiging. Datingexpert zou je eens denken, ze is constant bezig met nieuwe afspraken maken, maar dat gaan we straks wat roeren. U weet het, het programma is voorbereid door Jos Roders en Vincent de Hart wat de redactie betreft. De techniek is in handen van Sita Tjumij. De muziekkeuze is van onze gast Denise. En het interview wordt afgenomen door Jan Kampferman. Zoals gezegd, we gaan praten met Denise Janmaat. Ze is schrijfster over een boek, of van een boek dat heet Daten als je partner niet meer is. Van harte welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Deze muziek had je, zoals gezegd, zelf uitgekozen. Ja. En die had voor jou ook een functie in het geheel van het verhaal wat we gaan proberen op te bouwen samen.
Mm-hmm. Ja, als je partner er niet meer is, dan heb je natuurlijk liedjes waar je, ja, waar je een beetje steun aan ontleent, of die je helpen bij een stukje verdriet verwerken. En I Cried For You is, vind ik, een prachtig liedje waarin zo heel mooi die herinnering en die gedachte aan degene die is overleden vastgehouden wordt. Op een hele mooie manier. Je kunt er heerlijk bij huilen. Je kunt er heerlijk bij al je gedachten bij laten gaan. En dat is goed als je partner is overleden. Want je moet dat stuk wel afsluiten.
Mm-hmm. Jouw boek, waar we het over gaan hebben, althans dat is de basis voor dit gesprek.
Ja.
Dat richt zich vooral op weduwen en weduwnaars, hè, heb ik gelezen. Het is niet zozeer voor mensen die gescheiden zijn geraakt.
Nee, dit is echt geschreven voor weduwen en weduwnaars. Omdat dat toch wel heel anders is dan iemand die opnieuw een partner wil vinden als hij gescheiden is. Als je weduwe of weduwnaar bent, dan vinden mensen het niet vanzelfsprekend dat je weer op zoek gaat. En dat is bij gescheiden mensen wel zo. Eigenlijk is het dan logisch dat er een moment komt dat je gaat vertellen dat je weer een nieuwe partner hebt. En dat is voor weduwe en weduwnaren anders. Ook al omdat je er natuurlijk niet zelf voor gekozen hebt om alleen te komen staan.
Nee, dat krijg je gratis.
Ja,
nou
ja
gratis.
Helaas.
Maar ja.
Ja.
Is dat ook omdat vaker weduwe en weduwnaars wat ouder zijn dan mensen die gaan scheiden?
Nee, dat ben ik in het onderzoek van het boek ook niet echt tegengekomen. Oh. Maar het is wel zo dat de omgeving er ook anders mee omgaat. En jijzelf daardoor ook. Er zijn veel mensen die ook jong hun partner kwijtraken. Met kinderen, jonge kinderen soms ook verder moeten. En dat is niet simpel.
Nee,
als dan je omgeving er wat moeite mee heeft om je mee te helpen met die 10 nieuwe stap. Ja, dan is het fijn als je op iets terug kan vallen.
Ja, ja.
En daar heb ik het boek voor geschreven.
Is het niet zo dat als het hele jonge mensen zijn, met kindertjes van zeg 1,5, 2 jaar... Mm-hmm. dat dan de omgeving daar anders op reageert dan wanneer het, laten we zeggen, een 55-jarige is?
Ja, zeker.
Want met zo'n kindje achter, met name als er een man overblijft, ach, die kan dat niet eens eentje, dus daar moet wel hulp komen.
Ja, dan is er natuurlijk ook veel hulp en ook veel hulp nodig. Maar wat je vooral ziet is dat mensen het moment van wanneer ga je erover praten of diegene weer een nieuwe partner zou willen vinden. Dat vinden ze moeilijk. Wanneer kaart je dat nou aan? Of wanneer ga je dat als weduwe of weduwnaar zelf aankaarten? Want je krijgt misschien zelf ook dat gevoel wel. Maar om dat dan aan je familie en vooral je schoonfamilie te vertellen van ja, ik heb weer de behoefte om iemand te gaan ontmoeten. Ja, dat is niet simpel.
Vind je het verstandig dat mensen, voordat ze op pad gaan om iemand te ontmoeten, dat, luidkeels, maar duidelijk laten merken? Van ja, ik ga toch op zoek? Of,
Het is niet eens om zeg maar dat expliciet te noemen, maar het is wel goed om in het proces van na de rouwverwerking en jezelf weer wat anders gaan voelen en je van jezelf voelen dat je open staat, dat je dat wel deelt met je omgeving. Want dan komt het niet zo plomp verloren over. He, op het moment dat je daar zelf een paar maanden over naloopt te denken en dan voelt van oké, nu ga ik daar stappen voor ondernemen, en je hebt dat niet verteld aan je omgeving, dan loopt dat niet in de pas. En dan kun je wat meer onduidelijkheden naar elkaar toe krijgen.
Daten, dat is typisch een woord wat hoort bij het computergebruik.
Ja.
Dat kun je natuurlijk veel makkelijker doen dan in live op allerlei plekken gaan verschijnen om te kijken of je iemand kan ontmoeten. Dat is wat neutraler nog even.
Nou, het is natuurlijk wel
naar de buitenwacht toe.
Kijk, het voordeel is dat je dat op je zolderkamer of anoniem gewoon in je huiskamer kunt doen, zodat nog niemand het weet. Alleen, het merendeel van de mensen vindt het toch prettig om de ervaringen die ze daarin opdoen toch met iemand te delen. Dus je gaat het toch wel gauw met een vriend of vriendin van joh, ik ben nou daarmee bezig en kijk eens, ik heb die en die contacten of ik zie die en die profielen die ik leuk vind. Meestal wordt dat toch wel gedeeld.
Oh, toch wel?
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Je hebt daar dat boek over geschreven.
Mm-hmm.
Hoe kom je ertoe om zo'n boek te gaan schrijven?
Voornamelijk omdat ik ook directeur van een datingsite ben. En daarin merk ik dat heel veel mensen niet weten wat internetdaten is. En ik vind het een beetje mijn missie om te zorgen dat mensen het belangrijkste wat ze willen in hun leven, de liefde van hun leven vinden, dat ze dat ook op de goede manier doen. Omdat door de wildgroei aan datingsites die er inmiddels is, eigenlijk ook duidelijk wordt dat heel veel mensen niet weten hoe ze het moeten doen en daardoor ongewenste teleurstellingen oplopen die eigenlijk niet nodig zijn.
Nou zeg je dus wildgroeiende datingsites. Wat versta je daaronder?
Nou, wij waren de eerste datingsite die 10 jaar geleden is begonnen. En inmiddels, als je dat opzoekt op internet, dan bij Google, dan vind je er al zo'n 250, 300.
Zo.
En het jammere daarvan is dat er ook een heel groot kwaliteitsverschil is ontstaan tussen de diverse sites, waar de consument en de single, zeg maar, eigenlijk geen weet van heeft.
Mm-hmm.
Dus die weet eigenlijk niet wat de Aldi en de Albert Heijn is van de datingsite.
Ja, ja.
En op het moment dat jij met de verkeerde verwachting bij een bepaalde site inschrijft, word je gewoon teleurgesteld. Hè? Dan kan je dat heel makkelijk overkomen.
Nee.
En ik vind het heel jammer als iets waar mensen, wat mensen zo graag willen en waar ze zo emotioneel bij betrokken zijn, als dat misloopt. Mm-hmm. Terwijl dat eigenlijk dus niet nodig is.
Nee. Maar nu heb jij dus een datingsite. Dus kennelijk ook niet alleen voor deze groep waar je het over hebt vandaag,
nee,
maar ook andere.
Ja.
Zitten er ook geen laten we zeggen, datingsgroep of organisatie tussen die heel iets anders aanbieden dan dating op zich, maar het woord gewoon gebruiken om hun cliëntele proberen.
Ja, maar dat doe je een beetje op erotische sites waarschijnlijk. Maar daar is op internet toch wel duidelijk een onderscheid in. En als je een datingsite, ik schrijf ook een weblog, en daar heb ik ook echt opgeschreven van welke dingen kun je checken om voor jezelf te toetsen of je bij de goede datingsite zit.
Mm-hmm.
En als je dat lijstje een beetje volgt, dan kun je heel goed ontdekken bij welke site je zou moeten zijn en ja, hoe je het zou moeten aanpakken.
Ja, ja. Als je nou zo'n datingsite opzet, zoek je dan profielen van mensen van, nou, die zoek ik echt ook op. Dat is ongeveer het bestand waar ik mee de markt op wil. Ja, het klinkt een beetje cru misschien, maar
nee, maar dat ontstaat vanzelf. Kijk, de datingsite die ik heb opgezet is ook een site waar niemand, iedereen die daarop staat zijn mensen die ook serieus bezig zijn met het vinden van hun partner. Die hebben daarover nagedacht. Die weten wat ze willen. Soms ook nog niet helemaal. Daar hebben ze dan nog een beetje hulp bij nodig. Maar in ieder geval zijn het mensen die er bewust de keuze maken. Ik wil nu weer iemand vinden. Het zijn niet de mensen die een one-night stand zoeken of die even een leuk avondje willen hebben. Die passen ook niet bij onze site. Ja, maar dat weet je zelf. De mensen die zich prettig voelen bij het winkelen bij de Aldi, die gaan niet zo gauw naar Albert Heijn. En dat verschil zie je in datingsites ook.
Ja, dus het sift zich vanzelf uit.
Ja, ja, ja. Als je een beetje gaat bladeren op internet, dan zie je de verschillende sites en wat ze aanbieden aan services en aan hoe de site is opgebouwd. En dan zie je dat vanzelf.
Want je zegt nu zoiets van, ja, sommige mensen weten niet precies wat ze willen. Die hebben wat hulp nodig. Kunnen jullie dat ook bieden?
Ja, wij bieden hulp. Dus mensen kunnen een telefonisch ondersteuningsgesprek aanvragen. Dus een gesprek met een coach. En dan is dat heel simpel over hoe vul je nou zo'n profiel in? He, want veel mensen vinden dat onwijs lastig.
Hun eigen profiel of het verwachte profiel?
Nee, het vooral ook het eigen profiel van wat, de omschrijving van jezelf. Nou, ga maar eens omschrijven wie jij bent en wat je leuk vindt en waar je van houdt. En veel mensen komen dan toch met hoi, leuk dat je mijn profiel bezoekt als entree, want wat moet je nou schrijven?
Ja, wat heb je verder voor contact gehad? Nog niks.
Ja, nou, en je merkt dat dat lastig is. En als je dan even een kwartiertje gesproken hebt met zo'n coach, dan ben je eigenlijk een stuk verder, weet je waar je op letten moet. En dan gaat de rest van het traject ook veel makkelijker.
Ja, en als je dan dus dat traject ingegaan bent, kun je dan ook nog weer terugvallen op steun? Of dan moet je het allemaal zelf doen?
Nee. Bij ons kun je, maar dat is per site verschillend, maar bij ons kun je altijd die coach weer bellen. Krijg je ook dezelfde coach. En die kan dan eigenlijk het gesprek gewoon weer met je voortzetten.
Ja, ja. Ja. En als je dus op weg bent, dan gaat de hemel wat gloren. En daar heb je ook muziek voor meegenomen, heb ik begrepen.
Ja, inderdaad.
I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open. Sunlight in your head, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Someone loving you. Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
Zaterdagmorgen van 10 tot 12 op Radio Beverwijk. Lokale informatie in Wonderland.
Ja, in het Wonderland praten we vandaag met Denise Janmaat. Zij is schrijfster van het boek Daten als je partner er niet meer is. We waren zo'n beetje nu op het moment dat je met de dating begonnen bent. We hebben even iets gehoord over hoe jouw organisatie wat service en steun kan verlenen. Want het zal al twee zijn. Hè?
Ja.
Maar ja, dan komt er toch onvermijdelijk het moment dat je toch wel eens degene in levende lijf wil zien met wie je gedate hebt. Ja. En toen?
Kijk, het is sowieso, merk je dat mensen vaak eerst een paar keer mailen en dan nou, een beetje bellen en dan ja, toch willen afspreken. En dan zie je dat het ja, spannend is. Dus daar moet je eigenlijk ook zelf het moment kiezen waar je het prettigst bij voelt. Maar ook waar je de meeste kans van slagen hebt van zo'n afspraak. En dat is niet meteen een drie gangen diner. Want dat kan heel lang duren als het niet klikt.
Ja, dat.
Maar gewoon eens een kopje koffie op een plek waar je jezelf ook lekker voelt. Hè, dat kan zijn een kop koffie in een strandpaviljoen. Gewoon om daarna lekker een strandwandeling te gaan maken of daarvoor. Zodat je op een ontspannen wijze met elkaar in gesprek raakt. Tegenover elkaar gaan zitten aan een tafeltje maakt het toch wat, ja, wat lastiger om het ijs te breken.
Ja, ja, dus iets samen doen is je advies van ga dat...
Ja, ik bedoel, dat maakt toch dat je sowieso iets hebt om met elkaar over te praten. En je bent allebei in beweging. En op het moment dat je in beweging bent, gaan alle emoties ook wat makkelijker met elkaar...
En je hebt elkaar net gezien. Je hebt de stem dan misschien over de telefoon wel gehoord, maar het gezicht, ja...
ja. Nee, dat...
En zelfs een foto of iets, dat ja, als je het gezicht gaat bewegen door het praten...
Dan is heel iets anders.
Zie je andere dingen, ja.
Ja.
En ja, waar moet je eigenlijk op letten als je zo'n eerste gesprek hebt? Zijn daar ook nog adviezen voor? Of zeg je nou, nee, dat moet zich verder maar zelf leiden?
Nou, kijk...
Soms ben je er vroeger ook een keer aan begonnen. Dus,
ja, het is je eerder gelukt.
Je hoort er ervaring in te hebben.
Ja, nou, maar vaak is dat toch iets langer geleden. En je bent gewoon een beetje nerveus, toch? Hè? Want ja, je hoopt dat het goed uitpakt. Maar dat weet je nog niet op dat moment. Dus een beetje nervositeit zorgt ervoor dat je toch wat anders reageert dan anders. En dan is het goed om van tevoren al een beetje na te denken over... wat zou ik nou aan de orde willen stellen in dat gesprek. Dat je als je thuis bent gewoon eens even bedenkt van... nou, als ik nou geen stiltes wil laten vallen... wat voor onderwerpen zou ik willen aankaarten? Je hebt meestal, als je aan het daten bent geweest... via een datingsite wel wat mailtjes met elkaar uitgewisseld. Dus je weet wat over elkaars interesses en over waar je mee bezig bent. En dan is het goed om voor jezelf een beetje een paar vragen... als het ware in je hoofd te bedenken... dan valt er in ieder geval geen stilte. Hè? Want dat is al het meest prettige. En op het moment dat je dan met elkaar in gesprek raakt... dan krijgt dat ook vanzelf wel zijn vorm. Dan is het ook goed. En dan heb je ook, doordat je met het daten al een beetje wat uitgewisseld hebt... heb je ook wel wat gespreksonderwerpen.
Mm-hmm. Die hebben het net gehad over die profielen opstellen. Hè?
Ja.
Helpen die nou ook bij zo'n gesprek?
Jazeker, want die geven natuurlijk informatie over wie je bent en wat je doet. En die vertellen ook wat je zoekt in iemand en wat je verwacht van de relatie. En het is natuurlijk toch belangrijk dat je al die facetten een beetje gaat toetsen in die eerste gesprekken. En ik zeg bewust eerste gesprekken, hè, want... moeten er meerdere zijn. Meestal.
De eerste zal nooit het
de meeste, nee, de meeste mensen hebben toch dat eerste gesprek zoiets van... nou, ik ben toch iets anders uit de verf gekomen dan normaal. Alleen al omdat ze gewoon nerveus zijn. Mm-hmm. En ik adviseer toch meestal mensen om in ieder geval een tweede afspraak te maken... tenzij je het echt helemaal niks vond. Maar meestal in een tweede gesprek kom je gewoon wat ontspannender over. Ja. En heb je ook de kans om wat dieper op dingen in te gaan. En aan de hand van wat je schrijft in je profiel, zit daar zeker een houvast. Bijvoorbeeld de verwachting van een relatie. Daar wordt heel vaak geschreven van, ik zoek een maatje. Maar ja, wat is een maatje?
Wat bedoel jij met een maatje?
Wij kunnen daar een hele andere interpretatie aan geven.
Ja.
Dus dan is het gewoon goed dat je... in een paar gesprekken dat een beetje vorm kunt geven.
Ja, dat je die ideeën die je daarover hebt ook bij elkaar aantreft.
Ja.
Dat het niet helemaal langs elkaar heen gaat.
Nee, en wat ik gewoon... En dat gebeurt bij jongeren iets eerder dan bij wat oudere mensen. Wat ik jammer vind is dat je tegenwoordig zo heel snel... ja, dit is het of dit is het niet. Dat mensen die beslissing zo snel nemen. Terwijl er zit zoveel meer in iemand... dan dat je aan de buitenkant meteen ziet. Mm-hmm. En we oordelen zo gauw... snel op die grote neus of die ene haar die verkeerd zit. Ja, of weet ik veel wat.
Of iets anders wat er opvalt.
Of misschien net een verkeerd woord in een gesprek of zo.
Of de kleur bril die je hebt gekozen. Ja. Zeggen, nou ja.
Ja, maar dat zijn natuurlijk helemaal niet de dingen die...
Ik zou zeggen, laat dat toch even zitten tot die relatie gegroeid is. Dan kun je er wat over zeggen.
Ja, en ik bedoel, dat zijn allemaal niet de dingen waarop je wel of niet samen verder gaat.
Dat zijn niet de wezenlijke dingen.
Nee.
Dan komt waarschijnlijk ook relatief vrij snel aan de orde van je verwachting, je maatje enzovoort. Wat wil je in de toekomst ieder apart blijven wonen of gezamenlijk wonen? Dat zijn toch ook onderwerpen waar je vrij snel toch wat duidelijkheid over wil hebben. Want als de een zegt, ik wil pertinent bij je intrekken, hoe het er ook verder zit. De ander zegt, voorlopig maar lekker in mijn eigen huis. Dat lijkt me ook een punt wat...
Ja, dat komt wel aan de orde natuurlijk. Alleen of dat op dat moment al zo belangrijk is. Ik zie dus in de praktijk heel veel dat mensen in hun profiel geschreven hebben... ik wil per se latten en ik wil voorlopig echt niet samenwonen of trouwen. En dan krijg ik na een half jaar een kaart van... wij zijn bij elkaar ingetrokken.
Weet je, je
moet je soms ook... je moet ook durven loslaten wat je in je hoofd hebt. Want dan gebeuren er veel meer mooie dingen.
Voortschrijdend inzicht heet dat.
Heet voortschrijdend inzicht. Maar dat is juist op het gebied van de liefde. Je kan ineens gewoon zo verliefd worden. Ja. En zo graag bij elkaar willen zijn. Dat hele idee van, joh, ik wil per se apart blijven wonen. Dat je dat heel graag inwisselt.
Ja. Het gekke is, alle mensen hebben ooit, als het weduwe of weduwnaar zijn geworden, een partner gevonden.
Ja.
Alleen dat ging toen waarschijnlijk heel anders in jeugdverenigingen of sportverenigingen of weet ik wat. En dan heb je gewoon met elkaar een tijd opgetrokken. En dan had je de tijd om het rustig van de verte te bekijken. Oh, dat is wel wat. Of wij gaan mijn deur maar voorbij. Dat heb je natuurlijk op deze manier niet.
Jawel, juist met dat internetdaten. Die profielen die kun je op elk moment van de dag eens bekijken. Je kunt ze dan favoriet maken. Dus dan kun je ze als het ware even apart zetten. Gewoon met een paar dagen nog eens een keer bekijken. En op het moment dat zo'n profiel je aanspreekt en je gaat zo'n contact leggen, dan hoef je ook niet meteen morgen een afspraak te hebben. Als je daar zelf meer tijd voor nodig hebt, hè, want dat zien we juist bij weduwen en weduwnaren vaak gebeuren, dat ze overweldigd worden door het gevoel van, oh, ik heb nu iemand gezien die ik leuk vind en het contact is gelegd. Nu moet ik ook verder. Nou, je hoeft natuurlijk niks. Hè? En het is dan juist goed om even een stapje terug te doen.
Vroeger kon je eens in persoon iemand ontmoeten. Gewoon even dus kort gesprekjes.
Ja, maar dat is eigenlijk in dit geval net zo, hoor. Dat wordt ervaren als eigenlijk hetzelfde.
Ik vind het persoonlijke contact toch altijd nog anders dan het contact via een instrument.
Ja, maar het is wel zo dat we hebben natuurlijk nu niet meer zoveel verenigingen en gelegenheden. Hè? We leven veel individueler en daardoor is internet een fantastische nieuwe mogelijkheid geworden.
Ja.
En juist omdat wij zien juist de laatste jaren dat ook steeds meer ouderen toegang hebben tot internet. En dat ook heel makkelijk en leuk gebruiken.
Mm-hmm. En dan heb je die internetdate gehad. Je hebt dat verder opgerekt. Je hebt een gesprek gehad. Je hebt nog een gesprek gehad. Ja. En dan hangt het een beetje van je thuissituatie af. Maar dan moet je toch ook een keer het laten weten. Tenminste, ik denk dat je dat wel wil.
Ja.
Als je toch er vol van bent.
Ja.
Hoe zijn daar de problemen te analyseren?
Daar is een groot verschil tussen of je kinderen hebt of niet. Hè? Want als je geen kinderen hebt, is dat een stuk makkelijker. En als je kinderen hebt, is er ook nog wel een verschil tussen jonge en wat oudere kinderen. Hè, wat je vooral ziet, is dat jongere kinderen, die zijn bij je in huis, die zien het verdriet wat je hebt, het gemis wat je toch voelt. En die zijn toch, ondanks dat ze het misschien ook wel even lastig vinden en moeilijk vinden, zijn toch meestal wat toeschietelijker om die nieuwe partner te gaan omarmen, om het dan maar zo te zeggen, op den duur. En getrouwde kinderen, die hebben er vaker wat meer moeite mee. Maar die zien jou natuurlijk ook wat minder vaak. En als ze jou zien, als weduwe of weduwe, dan zien ze jou op een moment waarop jij je toch een beetje goed voordoet. En dan denken ze, oh, die redt het wel. Maar die zien jou niet in al die momenten dat je vreselijk alleen thuis bent of verdrietig bent of toch heel veel moeite hebt met het alleen zijn.
Dat betekent dat je dus kinderen, zoals jij dat zegt, maar je hebt natuurlijk nog andere omgeving, maar leeftijd die kinderen vrij snel moet inlichten.
Nou, in ieder geval is het belangrijk dat je ze op de hoogte houdt van wat er bij jou van binnen allemaal gebeurt.
Ja, inlichten bedoelde ik ook van, ik ga eens met iemand uit, ik praat eens met iemand.
Ja.
Je moet vanavond alleen eten als het thuiswonend is, want ik ga het eten met, of ik ga naar de bioscoop aan, weet ik wat je allemaal kan.
Ja, gewoon, maar door het te vertellen en al vrij vroeg aan te geven dat bij jou dat gevoel om weer met iemand samen te willen zijn, dat leeft, daardoor betrek je ze ook een beetje bij wat jij zou willen. En is het ook niet ineens een overval als je vertelt van, nou, vanavond komt ze eten.
Dat is natuurlijk helemaal. Maar dat is toch voor een thuiswonende kind, denk ik, makkelijker dan voor iemand die ver weg woont. Want dan kun je wel zeggen, ik ga vanavond uit eten. Maar Die heeft er verder geen enkel gevoel van. Hoe vaak ben je al op pad geweest? Of heb je al...
Ja, maar dat kan je wel langzamerhand zo'n beetje meer gaan vertellen. En een beetje meer deelgenoot maken van wat het met je doet. Ja. Van nou, ik vond het toch wel heel gezellig. En we hebben toch wel weer een volgende keer afgesproken. Ja, want we vinden het wel heel erg leuk.
Ja.
Weet je, en op het moment dat ze zien dat jij daar weer een beetje van gaat stralen. En dat jij je goed voelt. Ja, dan maakt het het al een stuk makkelijker natuurlijk.
Ja. Maar ja, dan heb je behalve de kinderen nog andere, je broers en zussen misschien.
Ja, je schoonfamilie.
Je schoonfamilie, niet
is ook
te vergeten.
Altijd natuurlijk lastig.
Dat is altijd een heikel punt.
Nou ja, het ligt eraan hoe ze ermee omgaan. Ik zie ook voorbeelden van een schoonfamilie die zegt... nou, je moet echt niet alleen blijven. We zouden het heel moeilijk vinden, maar we vinden het absoluut logisch... als je weer met een nieuwe partner komt. Maar er zijn er inderdaad ook die dat wat minder makkelijk kunnen accepteren. Ja, en daar ligt het aan je eigen houding om het dan niet te provoceren... door echt heel pontificaal binnen te komen... maar dat zo geleidelijk mogelijk te doen.
Mm-hmm. Ja, ja.
En je vrienden, als het goede vrienden zijn... dan accepteren natuurlijk ja, die heel...
Ik denk dat het voor vrienden toch wel eens moeilijk is... want die hebben natuurlijk met die overleden partner... behoorlijk opgetrokken. Zeker als het een vriendenclub is die je vreemd met elkaar doet.
Ja.
En dan komt er plotseling een ander voor in de plaats. Dat lijkt me toch voor...
Het is voor beide partijen is het.
Even kijken van wat wordt het.
Ja.
En, je hoopt toch dat de vriendschap kan blijven. Dat degene die je nieuw inbrengt, man of vrouw, erin past mee kan doen.
Ik hoor heel vaak dat vrienden zeggen... ik ga ervan uit dat de vriend of vriendin die ik al jaren ken... dat die de goede keus maakt. Want we kennen hem of haar zo goed. Dat moet wel goed zitten. Maar er zijn er ook die zeggen van... nou, de vriendschap is toch wat minder geworden. Maar we blijven elkaar wel zien.
Ja.
Maar het is natuurlijk voor degene die jij meebrengt... net zo spannend. Hè? Want die komt in een club die met elkaar kan lezen en schrijven. En die moet daar ook een plekje in vinden.
Die hebben een half woord nodig. En die weten alles. En die
hebben een bepaald soort humor met elkaar. En daar moet je elkaar ook een beetje de tijd voor geven. En een beetje elkaar helpen. En ja... Tuurlijk, het is allemaal wennen.
Ja.
Maar als je met de goede intentie bezig bent, dan heb je al een hele goede basis.
En als het echte vrienden zijn, zullen ze niet allemaal een poging doen om...
Dan willen ze die moeite graag voor je doen.
Jij hebt nog een stuk muziek meegenomen.
Ja.
En daar wil je graag eerst iets voor zeggen voordat het uitgezonden
Ja, ik vind dat namelijk... het is het nummer Hero van Mariah Carey. En dat is een prachtig nummer wat ik voor iedereen die single is... en weer op vrijersvoeten gaat, een extra mooi nummer vind. Omdat het zo mooi vertelt dat er in ieder mens een held zit. In ieder mens zit iets wat zo waardevol is om te ontdekken... dat je, als je daar goed naar luistert, naar dat lied... dan krijg je al zo'n uitstraling... dat het vinden van die nieuwe partner eigenlijk heel makkelijk lukt.
Kijk eens aan, we gaan er naar luisteren.
Have to be afraid of what you are.
En luisteraars, zoals gezegd, wij praten met Denise Janmaat, schrijfster van het boek Daten als je partner niet meer is. En dat is, zoals ze zelf ook uitgelegd heeft, omdat er nogal wat verschillen zijn tussen mensen die gescheiden weer single zijn geworden of door overlijden. Is dit specifiek? Nou, specifiek, maar vooral gericht op de mensen uit de categorie door overlijden gescheiden.
Ja.
Om het zo te zeggen. Als je nu de nieuwe dating hebt gehad, je hebt de familie ingelicht, het begint te klikken. Je komt bij elkaar ook over de vloer na enige tijd, want dan moet je ook voorzichtig maar zijn. Niet te vlug, hè, geloof ik.
Nou, een beetje faceren. Ja, een beetje kijken hoe dat werkt.
Dan komt er toch een moment dat je misschien zegt, ik wil wel graag samen één woning betrekken. En als er geen bijzondere omstandigheden zijn, dan, ja, wat is dan handig? Een van de twee woningen op wegdoen? Of beide woningen wegdoen om zelf opnieuw beginnen?
Nou, het ligt natuurlijk ook een beetje aan de mogelijkheden. Maar het meest ideaal is natuurlijk samen opnieuw te starten. En hoe je dat dan ook kiest, of welke vorm je dat ook geeft. Zeker als er twee weduwen of weduwnaren elkaar ontmoeten, dan hebben de beide huizen natuurlijk ook heel veel herinneringen van de vorige partner. En het is soms moeilijk om daar echt een restyling van te maken, dat het voor allebei goed voelt. En dan kan het een hulp zijn om toch echt nieuw te starten.
Ik denk dat het voor de kinderen ook beter is. Dat ze niet in het oude huis komen van vader of moeder, waar de ander bij zit, maar dat er gewoon een nieuw huis is.
Ja, dat is een heel grappig iets wat je aanreikt. Er was iemand waar ik mee gesproken heb. Die vertelde dat haar moeder was op vrij jonge leeftijd overleden. En op een gegeven ogenblik, na een flink aantal jaren, ging haar vader weer iemand ontmoeten. En de eerste, de beste keer dat ze uitgenodigd was om bij de vader te komen, dat die mevrouw daar zou zijn en dat ze daarmee zou kennismaken. Toen kwam ze daar en toen was de koffie nog niet klaar. En toen zei die mevrouw, ja, je moet zelf maar even koffie zetten, want ik ga niet in de kastjes van je moeder zitten rommelen. En het leuke is dat ze daarmee het pleit voor altijd heeft gewonnen. Want die dochter, die had toch nog een beetje moeite van, oh, daar komt iemand in het huis van mijn ouders. En die mevrouw, die had dat zo goed aangevoeld. En die zei van, nou, dat ga ik niet zomaar doen. Hè? De eerste keer dat ik jou nou hier ontmoet. Dus die gaf haar ook de ruimte om te zeggen van, joh, help me daar even mee. Of geef me als het ware informeel een beetje toestemming om daaraan te komen.
Ja, ja.
Nou, en het pleit was gewonnen. Dus het zit soms in hele kleine dingen om.
Ja, het is, ja. De opstelling van de partners is er ook. Want als iemand binnenkomt en meteen begint te zeggen, ja, als het mijn huis was, dan zou die stoelen eruit gooien.
Snap je? Ja, daar zit natuurlijk toch. Het is de toon die de muziek maakt, zeggen ze dan.
Maar dat betekent
dan,
dat je in feite dus eigenlijk alles wat je hebt moet kijken van, wil ik dat nog meenemen? Of
ook. Maar het is ook goed om wel met elkaar af te spreken. Dat je ook ergens een gelegenheid creëert waar de vorige partner wel een plekje heeft. Als je er behoefte aan hebt om nog een foto neer te zetten, of wat spulletjes van een mooie vaas of een schilderij of weet ik veel wat, dat je het er met elkaar over hebt van hoe geven we dat gestalte in dat nieuwe huis. Maar het is ook belangrijk om elkaar de ruimte te blijven bieden om dat herdenken en gedenken op de momenten te doen dat je dat nodig hebt.
En als nu, ik ga maar even uit van kinderen.
Mm-hmm.
Als die dan behoefte hebben bijvoorbeeld om de sterfdag van moeder te vieren.
Ja.
Tussen aanhalingstekens.
Ja.
Hoe moet je daar als anderen dan bijstaan? Dat lijkt me ontzettend moeilijk.
Nou, dat is een beetje afhankelijk van ook hoe je natuurlijk met die kinderen omgaat. Maar het belangrijkste is respect tonen voor die behoeften die zij hebben en er de ruimte aan geven. En maak het ook bespreekbaar van, wat zouden jullie graag willen? Willen jullie dat ik erbij ben? En als ik erbij ben, hoe? Wat verwachten jullie dan van mij? Alleen maar erbij zijn? Of willen jullie ook dat ik bijvoorbeeld broodjes regel? Of ik noem maar iets. Maar hele praktische dingen. Of willen jullie gezellig met elkaar ergens iets gaan eten? Of willen jullie een wijntje drinken met elkaar?
Ja.
Maar door het met elkaar te bespreken hoe zij het graag zouden willen, krijg je ook de kans dat ze kunnen aangeven welke rol de nieuwe partner daarin mag hebben.
Ja, ja. Want dat is denk ik altijd een van de moeilijke punten, die herinnering. En beide hebben, als het goed is, herinneringen. Ja. Ja, je kunt in het nieuwe huis, als je dat hebt wat je net zegt dat het beste is, heb je daar geen specifieke aanhakingspunt voor? Die moet je dan creëren.
Ja.
Moet je dan twee herinneringspunten hebben? Of moet je een soort Chinees voorouder altaartje neerzetten? Ja, broer,
maar dat krijgt vanzelf een vorm met elkaar. Als je het daarover hebt en je gaat met elkaar delen wat je gevoel erbij is en hoe jij het graag zou willen, dan krijgt dat een vorm. Mm. En dan is dat ook goed.
En dat betekent wel dat er dus respect moet zijn.
Ja, absoluut.
Voor beide families, om het zo te zeggen.
Ja, tuurlijk. En vooral ook je bewust blijven dat het tempo waarin iedereen dat om je heen, waarin dat schakelt, dat niet altijd hetzelfde is. En dat je ook wel eens een moment kan hebben dat het terugvalt. Dat je ineens vreselijk verdrietig kunt zijn om niks eigenlijk, als je achteraf terugkijkt. Maar dat moment was dan voor jou even belangrijk. Ja,
maar is daar ook nog verschil in, naar jouw ervaring, tussen mensen met opgeschoten kinderen, dus ouder, of ze nou thuis wonen of niet, of jonge kinderen?
Ja, het zijn andere momenten natuurlijk. Kijk, met jonge kinderen krijg je nog dat ze gaan trouwen. Hè? Of dat ze. Nou ja, dat zijn natuurlijk toch wel momenten die lastig zijn. Maar het kunnen ook momenten zijn waarop de kinderen komen van: goh, ik heb het laatst van iemand gehoord die zei: die kinderen die willen de plekken gaan bezoeken waar die vroeger voor hun moeder belangrijk waren. Mm-hmm. Ja. Nou, dan is het heel belangrijk dat je daar op de goede manier mee omgaat.
Nee. En dan heb je ook nog het risico dat de kinderen van beide kanten, die komen ook een keer met elkaar in contact. Ja. Ja, die zullen dan beleefd een hand geven in het begin. Die moeder, of zeker uw vader, die kennen ze dan. Maar ja, en dan?
Ja, dat kan verschillen.
Ja.
Ik zie daar echt. Ik heb twee mensen die elkaar via de datingsite gevonden hadden. Die hadden ook beschreven dat ze absoluut nog niet wilden samenwonen. Omdat ze ieder, de een had drie en de ander had vier kinderen. En ik kreeg na een jaar een kaart. Ze zijn met de zeven kinderen bij elkaar gaan wonen. En het is fantastisch.
Ja, ja. En wat dat betreft kun je dus ook alles verwachten. Daar kun je geen recept meer voor schrijven.
Nee, niemand kan voorspellen hoe het
loopt. Dat gaat over jullie hulp heen, hè?
Ja, dat is emotie, dat is gevoel bij elkaar. En net bij elkaar. En liefde met elkaar willen delen.
Ja, en als het dan goed gaat en de kinderen zien dat het goed gaat, nou, dan zullen ze zich wel aanpassen misschien. Soms van harte en soms wat minder.
Ja, maar meestal is er wel, als je met de goede intentie daarmee bezig bent, komt dat wel goed.
Komt dat wel goed. Ja, en dan lopen we langzaam, heel voorzichtig moet ik dat toch zeggen, naar het einde van dit interview. En je hebt nog een vierde nummer als een soort afsluitingsnummer. Ja, daarna kunnen we nog even terug om wat te zeggen, maar dat wil ik nu graag vragen.
Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen en ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En als je 's morgens opstaat, ben ik bij je. En misschien heb ik al tegenzet. En als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, het verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof.
Een straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing. De glans van het gouden zon ligt in jouw haar. En de dingen in de kamer, ik zeg ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn. Zonder jou. En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En je kunt niet zeker weten.
Luisteraars, Denise zei iets. We praten met Denise Janmaat. Iets over deze plaat.
Ja, ik vind deze heb ik dus bewust meegenomen. Omdat geloof in jou en mij, zoals hij zo mooi zingt. Dat is de basis om die nieuwe relatie een succes te kunnen laten worden. En op het moment dat je kunt zeggen, ik geloof in jou en mij. Ben je zover dat je ook met alle herinneringen en alle mooie momenten die je met elkaar, met de vorige partner hebt gedeeld, dat je ook zover bent om dat met deze partner te gaan doen. En dat vind ik het mooie in deze plaat.
Is het ook niet van belang dat de twee nieuwe partners samen een geschiedenis opbouwen?
Ja,
dat ze
tuurlijk
gekke dingen doen of dingen hebben meegemaakt.
Ik ben gewoon mens.
Dan heb je ook iets om met elkaar te kunnen praten. Kijk, zoals je elkaar pas kent. Goed, op die leeftijd ben je niet meer
het
hele verliefde.
Je
bent niet die hele verliefde meer van laten we zeggen, toen je 20 was.
Nee, het is anders.
Het is anders. Hè? Men zegt dan dat je wijzer bent geworden, of dat waar is. Ja, Sita lacht ook. Maar ja, je moet dus met elkaar opbouwen, geschiedenis opbouwen en daar vandaan ook ja, dat vastleggen, denk ik, in foto's of hoe dan ook.
Ja, en in ieder geval zo goed mogelijk het echt delen met elkaar. Alle dingen die je leuk vindt, maar ook de dingen waar je van denkt, oh, dit is niet wat ik ervan verwacht had. Zolang je dat goed met elkaar kunt blijven delen en bespreken, dan heb je een goede basis.
Je komt er met heel veel van dit soort toestanden in contact. Is het niet zo dat vaak de relatie moet groeien in die zin ook dat je, ja, hoe zeg ik dat, netjes, ik word even afgeleid, sorry, door de tune al draait. Niet altijd datgene opbrengt wat je hebt. En daardoor dat je niet meer dat vanzelfsprekende hebt wat je op de jeugd had. Dat je met elkaar samen dat huis opbouwt. Nu ga je het. Het is verstandig om samen een nieuw huis op te zetten. Maar je moet daar toch iets. Ja, afstand, meer afstand zit erin, denk ik, dan als je jong bent.
Nou, het is in ieder geval. En neem je verleden mee. He, dat, en de slag maken van het verleden, de mooie dingen uit het verleden en de waardevolle, de wijze dingen uit het verleden meenemen naar die nieuwe relatie, dat is de kunst.
Ja. Daar helpen jullie bij.
Daar helpen
en bij. Mensen kunnen met jullie in contact komen.
Ja.
Dat lijkt me handig om daarmee af te sluiten, zodat we dus aan het eind van het gesprek weten hoe mensen die hier misschien naar luisteren en zeggen, hé, dat is iets waar ik toch wel eens wat meer van wil weten. Die kunnen ook via internet heel voorzichtig contact mee krijgen, zonder dat ze meteen bij je in de deur hoeven te staan.
Nee, nou, ik schrijf een weblog. En dat is een waar je van alles kan vinden over hoe je dat allemaal aanpakt. En dat weblog is www.tipsvoordaten.nl.
Aan elkaar geschreven?
Helemaal aan elkaar. En daar vind je alles. En daar vind je ook de mogelijkheid om contact met mij op te nemen. Of met mijn datingsite didate.nl.
Dat is duidelijk. Denise, ontzettend bedankt dat je op de vroege zaterdagochtend door de kou hierin bent gekomen.
Graag gedaan.
Ik heb het erg op prijs gesteld. Ook al omdat ik je dan weer eens opnieuw leren kennen. Want het gezicht herkennen, moet ik eerlijk zeggen, luisteraars. Maar de naam had ik wel teruggekregen. Toen wist ik het, maar het was zelfs nog iemand die ik uit mijn verre arbeidsverleden nog kende. We spraken met Denise Janmaat, de schrijfster van het boek Daten als je partner er niet meer is. Hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
En we gaan eruit voor reclame. Want we moeten als studio of omroep ook nog wat verdienen. Nieuws en dan weer reclame. En dan gaan we met de volgende gast verder.
Verhuis- en transportbedrijf Johan Post aan de Wijkermeerweg 51 in Beverwijk. Ruim 50 jaar ervaring als het familieverhuisbedrijf van de Eimond. Telefoon 0251-22-1520.
Voor heel Beverwijk op de kabel via 104.5 FM. Voor heel Kennemerland in de ether via 105.4 FM. Dit is Radio Beverwijk met het nieuws van 11 uur.